projectmanagement in de praktijk, een Stanwyck podcastreeks in 4 afleveringen met Lies, Katja en Jean-Paul. In deze 3e aflevering zoomen we in op hoe de noodzaak van een project te bewijzen. Dan gaan we het hebben over planning, een wezenlijk onderdeel in projectmanagement. En tot slot gaan we het ook hebben over projectbudgettering. En vandaag is Lies bij ons te gast. En Lies, als collega, wat trekt jou zo aan in projectmanagement?
Ik heb... Goeiedag trouwens, Jean-Paul. Ik heb projectmanagement altijd heel leuk gevonden, omdat daar heel veel hoop van uitgaat. Projectmanagement, dan kijk je wat net iets meer op de langere termijn of middellange planning. Je gaat dingen gaan realiseren, samen dikwijls, in een team die wat verder gaat dan je eigen team, waardoor dat je ook meer mogelijkheden hebt. Dus ik vind dat heel hoopvol. Trekt mij ook aan, en dat zie ik heel dikwijls bij bedrijven, omdat het een heel dikwijls balanceren is tussen wat uitersten. Hoe kunnen we wat structuur gaan brengen, maar kunnen we ook die flexibiliteit gaan behouden? Hoe kunnen we het samen als team realiseren, maar toch ook heel hard die focus op het eindresultaat? Dus ik vind heel dikwijls de balans tof in projectmanagement en de hoop die ervan uitgaat.
Dat klinkt hoopvol. Niet alle projecten hebben recht om te starten, hè, laat staan te overleven of uitgevoerd te worden. Dus mijn eerste vraag is, ja, hoe bewijzen we nu eigenlijk het nut van een project?
Een van de meest belangrijke stappen volgens mij is inderdaad de start van een project en de keuze, gaan we dit project doen, gaan we het niet doen? En wat is het nut van dit project, wat gaat het opleveren? Hoe duidelijker dat je kan omschrijven wat precies de doelstelling is van het project, wat het gaat opleveren, hoe duidelijker dat de weg doorheen het project is en hoe duidelijker dat de mensen ook gaan in de juiste richting bewegen. Wat voor mij daar heel belangrijk is, is dat je gaat kijken naar... Vanzelfsprekend wordt dat dikwijls een stukje financieel aangekoppeld, maar wat zit daar achter dat financiële? En dan krijg je typisch de termen als... Wat is de payback van een project? Wat is de return on investment? Maar wat zit daar dikwijls dan ook onder? Gaan we kijken om een betere kwaliteit van een project, van een product op te leveren? Gaan we kijken naar een bepaalde doorlooptijd versnellen? Gaan we kijken echt naar een kostenproject? Is het een investering in een nieuwe machine, in een nieuw product dat we willen lanceren? Dus wat zit daar juist onder en wat zijn dan de assumpties die we maken? Wat is de verkoop van een nieuw product als we dat gaan lanceren? Wat gaat die versnelde doorlooptijd betekenen? En kunnen we dat vertalen naar iets financieel? Maar heel dikwijls start je vanuit wat gaat het opleveren? Wat is de focus die we daarin brengen? En dat dan proberen vertalen naar een financiële component.
Ruikt een beetje naar een business case?
Klopt.
Zware term. Is dat zo? Eerste vraag. Tweede vraag. Ja, hoe bouw je dan zo'n business case op? Hè? Waar haal je al die informatie vandaan?
Je kan het zo zwaar maken als je zelf wil en als het project nodig heeft. En dat is ook mijn oproep altijd. Probeer niet een hele financiële analyse te maken voor een project dat dat niet vraagt. Je wilt het nut aantonen, waarom zouden we dit project doen? Maar je hoeft dat niet telkens in een hele uitgebreide financiële spreadsheet te gaan gieten. Dus balanceer daar opnieuw wat nodig is voor je project. Maar zorg dat je die focus erin brengt, waarom doen we dit? En informatie kan je heel dikwijls gaan halen in allerlei dashboarden, KPI's en dergelijke die al bestaan. Probeer ook die data te gebruiken, omdat een business case voor mij niet iets wat je eenmaal doet in het begin van een project, maar je gaat dat ook opvolgen doorheen je project. En als je dus kan vertrekken van cijfers en data die al opgevolgd worden, dan is dat iets dat veel makkelijker ook tijdens je project zal opgevolgd worden. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn. Probeer het op te bouwen uit data die reeds beschikbaar is en maak het zo zwaar of zo licht als je zelf wil. Heel dikwijls zien we in bedrijven dat daar ook wel wat een template, een structuur, een voorkeur is, om het in uit te drukken. Is het een payback, is het een return on investment? Dan ken je best je financieel departement die je daar je goed kan in ondersteunen om dat in de juiste KPI te gieten.
Ja, en ik denk, zoals ook in de eerste twee afleveringen van deze podcastreeks al vermeld is, dat de projectsponsor en andere belanghebbenden, we noemen ze dan stakeholders, dat die wellicht ook informatie kunnen aanleveren om die business case te bouwen.
Ja, de projectsponsor is hierin een heel, heel, heel belangrijke persoon, omdat die inderdaad heel duidelijk gaat meegeven wat is die focus in dat project, hoe gaan we dat gaan vertalen, in welke KPI's wil ik dat zien? En wil ik dat zien in een natuurlijk vertaalt zich dat finaal in een financiële KPI, maar wil ik dat zien in een versnelling in doorlooptijd? Wil ik dat zien in een output die verbetert, een kwaliteitsverbetering? Maar denk ook aan KPI's als we willen minder verloop. Hè. Niet alle projecten gaan over een nieuw project of een nieuw product lanceren of een nieuwe investering. Er zijn ook andere KPI's waarin dat je dat kan vertaald zien. Die focus komt heel dikwijls van de projectowner. En dan helpen om dat te vertalen naar een financiële component, inderdaad.
Wat gebeurt er als die business case dan toch niet overtuigend genoeg is? Het zou best kunnen dat je zegt, goh, die payback, die terugbetaling is er niet of is er onvoldoende. Wat doen we dan?
In eerste vraag moet je durven de vraag stellen, moeten we dit project dan eigenlijk wel doen? Er zijn heel veel projecten die gelanceerd worden en ik zie heel veel bedrijven waar er heel veel projecten gestart worden. Maar soms is het beter om er wat minder te doen en die dan ook echt goed te kunnen gaan uitvoeren en degene eruit te kiezen die ook de beste return geven. Dus durf daar de beslissing nemen om het project niet te doen. Dat is niet altijd een ja-nee-keuze die zo zwart-wit is natuurlijk. Er zijn ook heel dikwijls projecten die, als ze zien dat de business case niet finaal opbrengt wat ze gehoopt hadden, die eigenlijk een scoping van hun project nog een stukje gaan bijstellen. Die vanuit die business case zien waar zit eigenlijk de component die veel return geeft of waar zit het component die veel kost. En kunnen we daar op basis daarvan eigenlijk een optimum vinden naar business case realisatie toe en onze scope nog wat gaan aanpassen, wat bijpassen.
Als ik het goed begrijp, hoor ik, ja, je kan het uitdrukken cijfermatig, maar finaal gaat misschien sponsor, gaat het management toch ook intuïtief aanvoelen van dit project moeten we doen of dit niet.
Klopt. Het is ook meer dan de business case alleen die gaat bepalen gaan we een project doen of niet doen. Tuurlijk speelt die business case daar een belangrijke rol in, maar is er een link met een strategie? Komt er misschien meer dan uit enkel dit project een bepaalde waarde? Soms moet je business cases van een aantal projecten samenleggen. En zij zien dikwijls dat groter plaatje wat je in die ene business case van dat ene project minder ziet. Dus het is inderdaad een beslissing die genomen wordt op basis van onder andere de business case, maar niet alleen dat.
Al eerder hebben we het gehad over de duivelsdriehoek of de triple constraints, hè, die drie beperkingen waarin we eigenlijk projecten moeten gaan opzetten. En dan hadden we het over de scoping, dan hadden we het uiteraard ook over de middelen, straks daar meer over. Maar hadden we het eigenlijk ook over de tijdsdimensie. En als we zeggen tijd, ja, dan moeten we het onvermijdelijk hebben over planning, projectplanning. En het plannen van een project, moeilijk toch, Lies?
Het is de hart dikwijls van uw project, maar het is ook iets waar er, denk ik, de meest uiteenlopende reacties op komen als je opleiding geeft of mensen in bedrijven gaat helpen met projecten. De ene is er super hard van planning en de andere die loopt er bij wijze van spreken van weg. Het is inderdaad een topic wat commotie met zich meebrengt. En voor mij is dat eigenlijk met twee belangrijke regels op te lossen. Doe het samen en doe het gefaseerd of op het juiste niveau. Het eerste, doe het samen. Ik zie heel veel projectleiders die zichzelf de verantwoordelijkheid geven om de volledige planning voor een project tot in detail zelf te gaan opbouwen. Ik zou daar echt de raad geven, verlies u daar niet in. Probeer dat in stukjes te kappen en doe het vooral samen en geef mensen ook verantwoordelijkheid om stukken van die planning zelf op te nemen. En dan een tweede, doe het op het juiste niveau. Doe het in stapjes, doe het gefaseerd. op het moment dat je nog in het begin zit van je project, je zit nog in die projectinitiatie, die duivelsdriehoek begint vorm te krijgen, maar die zit nog niet helemaal scherp, begin je typisch ook al wel wat met planning te spelen, begin je te kijken wat zouden we wanneer opleveren. En dat is de moment om zeker in team een eerste, wij noemen dat dan een work breakdown structure oefening te doen, een WBS oefening, waarbij je eens kan gaan kijken, maar wat zit er nu eigenlijk allemaal in dat project? Hoe gaan we dat gaan opbouwen? Wat zijn zo de structuur die daarin zit? Welke componenten? En dan zie je heel dikwijls dat er zo wat een aha-moment is en dat mensen ook betrokken worden in een project. Niet alleen de projectleider, maar ook de mensen van het team. Dus dat is voor mij de eerste stap van planning, wat heel belangrijk is om dat samen te doen en iedereen daar dan wat in mee te nemen.
Ik hoor vaak van, ja, de planning, welke software gaan we daarvoor gebruiken? Goed idee?
Software kan een goed idee zijn, zolang dat niet de eerste vraag is. Denk eerst aan welke planning je project nodig heeft en dan kan je gaan kijken, kan software daarbij ondersteunend zijn? Ook daar, ik zie heel veel projectleiders zich bijna verliezen in een software tool, terwijl dat niet nodig is voor een bepaald project. Het hart van de planning is uw mijlpalenplan. Na uw WBS kijk je naar een mijlpalenplan, waarbij je gaat noteren wat gaan we gaan realiseren tegen wanneer, als grote deliverable, tussentijdse deliverable, wat leveren we al op dat moment. Dat hoeft echt niet in een grote software te zitten. Het is pas voor hele grote, lange projecten waar je heel veel detailstapjes hebt die met elkaar verweven zijn, dat een software tool echt die praktische ondersteuning kan bieden. Maar dat hoeft echt niet bij elk project. En zeker voor uw mijlpalenplan zou ik voorstellen van probeer dat eerst op een visuele manier samen met uw team vorm te geven voordat je je verliest in een software die dan lastig wordt.
Ik zie het zo voor mij. Ik hoor iets zeggen over samen met het team, co-creatie. We zitten in een ruimte, we hebben heel veel flipcharts op de muur hangen. We hebben een hele set van gekleurde post-its en daar gaan we mee aan de slag in eerste instantie.
Klopt. Dus probeer inderdaad die grote lijnen met dat projectteam samen te doen. Dezelfde post-its die je voor je work breakdown gebruikt hebt, kan je dan op een tijdslijn gaan plakken en gaan samenbrengen. En durf op dat moment ook delegeren naar bepaalde mensen. Als iemand in het projectteam verantwoordelijk is om iets op te leveren, één iets die volledig of voor een groot deel bij die persoon zit, durf ook vragen om de detailplanning door die persoon te laten doen. Je hoeft als projectleider dat niet allemaal zelf te doen. En die kan je dan eventueel offline laten maken. Maar in eerste instantie inderdaad veel flipcharts, veel post-its. Dat is ook typisch een oefening die we in een opleiding doen, een mijlpalenplan maken. En het is verwonderlijk als je mensen samenzet hoe snel dat ze eigenlijk die grote structuur van dat project kunnen visueel naar boven brengen.
Ja, ik hoor co-creatie, ik hoor ook gefaseerd, heb je genoemd. Ja. We gaan eerst kijken naar de grote stukken en dan dalen we af. Gaan we denken in mijlpalen. En pas na die mijlpalen gaan we ook gaan denken over wat zijn nu de detailactiviteiten om elk van die mijlpalen te bereiken.
Klopt. Heel dikwijls zie je dat die detailactiviteiten al gepland worden in het begin van het project voor 6 maanden ver. En dan weet je dat je plant om te herplannen, want niemands agenda blijft 6 maanden ver ongeroerd. Dus typisch raden we daaraan voor dat detailniveau, neem dat 6 tot 8 weken dat je vooruit plant om die details te gaan realiseren. Maar niet zo ver op voorhand, want dan ben je werk aan het doen om opnieuw te doen.
Ja, en dat brengt mij eigenlijk tot een andere vraag. Projectplan, is dat iets dat in steen gegrift is?
Nee, vanzelfsprekend niet. Zoals ik daar juist al zei, flexibiliteit is heel belangrijk in projectmanagement, dus ook in planning. Het is heel belangrijk om te gaan zien in je projectopvolging, wat is nu het plan dat we zouden doen en is dat nog altijd het beste plan? Je hoopt toch dat je ook een stukje leert tijdens je project en vanuit dat lerend vermogen kan je dan ook die planning gaan aanpassen. Er zijn ook onverwachte dingen die gebeuren, risico's die plots opduiken. Er is toch eens nood aan een scope change en dan moet dat plan daarnaar aangepast worden. Dus hou daar zeker de nodige flexibiliteit.
Ja, als we het over één ding eens kunnen zijn, ons plan gaat altijd veranderen.
Klopt, ja. En toch moet je het maken.
nog één aanvulling op die mijlpalen. Ervaring leert dat heel vaak, zeker om een stukje commitment, engagement te creëren en motivatie, dat een tussentijds resultaat, wat we dan een mijlpaal noemen, zeer motiverend kan werken voor het team. Want als jouw project bijvoorbeeld 16, 18, 24 maanden doorlooptijd heeft, ja, dat is best wel lang. Maar als je team kan engageren voor, kijk eens, onze eerste mijlpaal, die vindt al plaats binnen 6 of 8 weken, geeft een heel andere dynamiek.
Ja, klopt inderdaad. Hè. En durf die dan ook een stukje te vieren als die mijlpalen gerealiseerd zijn. Maar heel belangrijk om dat team een stuk gemotiveerd te houden om die mijlpalen te kunnen realiseren, om daar ook echt iets van te maken, iets die opgeleverd is. Dus maak niet van alles zomaar een mijlpaal, maar zorg dat het iets is dat motiverend is, iets die er ook echt ligt, iets dat gerealiseerd is. En dan kan dat heel veel energie in het team brengen, inderdaad.
En dan nog een klein stapje opzij, als we het hebben over mijlpalen, dan is de stap niet veraf naar kritisch pad, de critical path. Waarom willen we het kritische pad kennen?
Het kritische pad is eigenlijk uw pad doorheen uw projectplanning, waarbij dat je gaat bepalen wat is de minimumtermijn waarop dat dit project zou kunnen gerealiseerd worden. Ja, er zitten afhankelijkheden, je kunt maar iets doen nadat iets anders gerealiseerd is. En dat is heel belangrijk, want als er daar iets in wijzigt, dan weet je dat eigenlijk je einddeadline gaat wijzigen. En dat is dus heel belangrijk als projectmanager om op te volgen, omdat je weet dat als daar iets of wat een vertraging op zit, dat je eigenlijk je finale deadline niet gaat halen. Dus vandaar is dat wel een stuk belangrijker om op te volgen. En daar ga je typisch ook als projectleider iets dichter gaan opzetten.
Ja, en dat vind ik een mooie link naar wat een projectleider eigenlijk zou moeten doen. Ik hoor jou zeggen, ja, je gaat uiteraard je projectvoortgang opvolgen, maar we willen van de projectleider zeker geen micro- of micromanager maken. Wat we wel verwachten is dat die elementen, die mijlpalen, die deliverables die op het kritische pad liggen, dat die wel in focus genomen worden door de projectleider. Niet alle details, maar wel die kritische stappen op het kritische pad.
Ja, klopt inderdaad. Dat moet echt uw focus zijn. En het hoeft ook niet dat je elke andere detailactiviteit gaat opvolgen met diezelfde intensiteit. Dat kan door teamleden gewoon afgevinkt worden als dit hebben we vervolledigd. Jean-Paul, we hebben nu al een stukje over planning gesproken. Je hebt daar begonnen met, we gaan kijken naar de triple constraints, een stukje tijd en scope, hoe gaan we die twee aan elkaar linken. Maar natuurlijk, je moet ook als projectmanager je middelen opvolgen die je gebruikt tijdens je project. Kan jij daar wat verder toelichting over geven?
Ja, zeker en vast. Hè. Als we het hebben over middelen, ja, dan is de stap zeer klein naar projectbudget. Hè. En projectbudget is uiteraard meer dan alleen maar geld. Het is een soort van, ja, zou ik kunnen zeggen, uitgavenplan dat je doorheen je project gaat loodsen. Een plan dat weergeeft hoeveel je zal uitgeven, waaraan je dat zal uitgeven en uiteraard ook, en dat is weer de link naar je mijlpalenplan, hè, ook wanneer. Een aantal stapjes. Eerst en vooral, lijkt me zeer evident, je moet natuurlijk weten wat je gaat opleveren. Je doelstellingen moeten zeer helder zijn. Wat gaan we doen? Dat moet specifiek zijn, dat moet meetbaar zijn. En we moeten ook heel goed weten wat in- en buitenscope is. Twee, en je hebt de link gemaakt naar de work breakdown structure. We gaan eigenlijk die grote deliverables, die gaan we moeten gaan opdelen in onderdelen, zodanig dat die onderdelen pakbaar zijn, tastbaar zijn, en zodanig dat we daar ook kosten kunnen aanhaken. Volgende stap, lijst de nodige middelen op. En dan moet je toch wel wat creatief in zijn. Het gaat over ja, de menselijke middelen, de human resources. Hoeveel gaan je teamleden kosten? Zijn dat eigen mensen? Zijn dat misschien contractors? Voorzie je opleiding? Al of niet? Kan je best ook mee budgetteren. Welke materialen heb je nodig? En dat kunnen grote, gigantische investeringen zijn. Maar misschien is zelfs het huren van een aantal portables ook mee te pakken in je projectbudget. Heb je reiskosten? Bijvoorbeeld, globale internationale projecten gaan toch een aanzienlijk reisbudget vragen. best ook meepakken. Heb je ruimtes te huren, bijvoorbeeld in heel grote projecten? Ga je misschien een aantal hopunits, ga je misschien kantoren extra moeten inhuren? Is er specifiek onderzoek in je project aanwezig? Dan ga je die kosten misschien ook al vooraf moeten incalculeren. Maak je gebruik misschien van externe consultancy? Pak het allemaal mee. En dan ga je aan de hand van die work breakdown structure, ga je natuurlijk die individuele bedragen ga je die gaan inschatten. En dan heb je een aantal benaderingen. Eerst en vooral bottom-up, zoals ik al zei. Al die kleine gedifferentieerde onderdelen, hang daar kosten op en rol het op naar boven. Je kan ook terugwerken vanuit een vast bedrag. Het kan best zijn dat je projectsponsor zegt, ja kijk, x aantal euro is ter beschikking. En dan ga je terugrekenen. Wat kan ik doen voor dat bedrag? En dan kom je misschien tot de vaststelling dat bepaalde dingen misschien buiten scope gaan liggen. Kijk ook misschien even naar het verleden. Namelijk, wat leren de budgetten ons van eerdere projecten? Misschien zijn daar ook een aantal lessen te trekken. En, last but not least, reken zeker ook je risico's in. Wat zou er eventueel kunnen mislopen? En moeten we misschien dat ook budgetteren? Dat is een klein stapje dan weer naar wat we dan noemen contingency, een soort van noodreserve die je misschien ook kan budgetteren. Meestal adviseren we daar 5-10% extra te voorzien. En dan ben je eigenlijk klaar. En dan moet je eigenlijk alles samenbrengen. Misschien is er nog een heel belangrijke stap. Je moet nog altijd goedkeuring krijgen voor je budget. Dus, en daarvoor gaan we natuurlijk terug naar onze projectsponsor of eventueel de directie of het management van de organisatie om dan toch die formele of informele handtekening te krijgen voor het budget.
En dat vatten we allemaal samen in het projectcharter waar we waarschijnlijk al over gesproken hebben. En link je aan je mijlpalenplannen.
Absoluut. Alles hangt samen. Hè. De triple constraints. Het is en de scope, en de middelen, en de planning. Dus de tijdsdimensie. Ja. Dat brengt ons aan het eind van deze derde aflevering, Lies. Mag ik jou vragen, wat neem je mee uit deze aflevering?
We hebben het eerst gehad over business case. En daar is voor mij de vraag, moeten we dit project doen? Is het echt goed dat we dit project doen en wat gaat het ons opleveren? Als we spreken over planning, denk om het samen te doen om co-creatie tot een planning te komen die je gefaseerd aanpakt. En als we het hebben over een projectbudget, vind het warme water niet uit. Gebruik de tools die je al ontwikkeld hebt en werk daarop voort om het op te volgen.
Dank je wel. Dit was een Stanwyck podcast. Wil je dit gaan toepassen in jouw bedrijf? Contacteer ons dan via onze website stanwyck.be. Dankjewel.